Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. Het programma waar we steeds een nieuw werk, een aantal nieuwe boeken aan u voorstellen en zo ook uw bibliotheek een beetje uitbreiden. We doen dat aan de hand van gesprekken met de auteurs. Maar zoals het ondertussen al enige jaren traditie is geworden, gebruiken we deze vakantieperiode, deze vakantiemaanden, om terug te blikken. Een terugblik te doen op dat wat al voorbij gegaan is, welke boeken reeds aan u werden voorgesteld in de eerste helft van het jaar 2022. En op het einde van dit jaar, wanneer we in de kerstperiode zullen zijn en kerstmis hebben gevierd en naar het einde van 2022 toegaan, zullen we dat nog eens doen dan voor de tweede helft van het jaar. Diezelfde terugblik hebben we dus in de maand januari van dit jaar gehad en in februari starten we de nieuwe interviews en brachten we ook nieuwe literatuur tot bij u. In de maand februari stapten we in de voetsporen van maar liefst twee heiligen. In een eerste interview gingen we in gesprek met pater Mark Rotsaert, een jezuïet, over de heilige Ignatius van Loyola en zijn spiritualiteit, een boek dat werd uitgegeven bij uitgeverij Averbode. Aan de hand van de belangrijkste geschriften van de heilige Ignatius bracht pater Mark de lezer op het spoor van de verschillende aspecten van het denken van de heilige, ook het mediteren en het bidden. De belangrijkste bron die daarbij werd gebruikt zijn de geestelijke oefeningen, maar ook het verhaal van de pelgrim brengt verhalenderwijs opmerkelijke elementen aan. Het geestelijk dagboek is een uitermate persoonlijke uitdrukking van wat de mysticus Ignatius in zijn relatie met God doorleefd heeft. En met de constituties komt er een verbreding. Hoe kan deze spiritualiteit de inspiratie worden van de concrete gemeenschap die hij samen met zijn gezellen heeft gesticht? De Sociëteit van Jezus, de Jezuïten. Hoe kan die bewogenheid het leven en werken van de Jezuïten inspireren en structureren? En ook teksten uit de stichtingsdocumenten en uit de brieven wierpen een licht op de spiritualiteit van Ignatius. En wij gingen natuurlijk in gesprek met pater Mark Rotsaert. U behoort tot de Sociëteit van Jezus, hè, dus die gesticht is door de heilige Ignatius van Loyola. Kunt u misschien iets meer vertellen over hemzelf? Laten we even kijken naar zijn leven, alvorens we het gaan hebben over zijn spiritualiteit.
Ja. Ignatius is geboren in 1491... Om dat een beetje te situeren, dat is het jaar voordat Columbus Amerika ontdekt. Mm-hmm. Dus het einde van de 15e eeuw. Hij is geboren in Loyola, in een kasteel, een klein kasteeltje, van een lage adel. En hij was de 13e en laatste van de kinderen, in de familie. Hij heeft dan een deel van zijn opleiding in zijn jeugd doorgebracht in dienst van de rentmeester, zeg maar, de minister van Financiën van de koning Ferdinand, koning van Castille. En daarna is hij in dienst gegaan van de vice-koning van Navarra, in het noorden van Spanje. En daar is dan iets gebeurd wat zijn leven helemaal veranderd heeft. Hij was de stad aan het verdedigen, samen met andere militairen. Al was hij zelf geen militair, maar hij had zich daar wel in geoefend in het hanteren van wapens. Dat hoorde bij die opleiding toen aan het hof. En hij is daar gewond geraakt aan zijn beide benen. Ze hebben hem dan teruggebracht naar Loyola, dat ligt in het Baskenland, het noord van Spanje. En daar heeft hij 11 maanden het bed moeten houden, omdat ene been moest weer wat aan elkaar gezet worden. Dat was dan mislukt, dan moesten ze dat opnieuw opereren, met de middelen van toen natuurlijk. En hij las graag ridderromans. Dat was toen zo wat wij vandaag zouden zeggen, detectieveromans. Maar dat had hij gelezen als hij aan het hof was. Maar in Loyola, in het huis van zijn ouders, hadden ze maar 2 boeken. En dat was een boek over het leven van Jezus. En een boek over het leven van verschillende heiligen. En dat boek over dat leven van Jezus, dat heeft zijn leven helemaal veranderd. Dat is werkelijk, daar is hij echt in contact gekomen met die Jezus, die hij wel kende, laten we zeggen, zo'n beetje vaag weg. Hè. Hij komt toch vanuit een katholieke familie, maar dat was toch vooral sociaal, cultureel gezien. Dus. En dus Jezus heeft hem zo gegrepen, dat hij zijn leven helemaal een andere draai heeft gegeven. En in plaats van in dienst te gaan staan van de koning van Spanje, heeft hij dan zijn leven in dienst van Jezus Christus en in dienst van God geplaatst. Dus dat is een heel grote ommekeer natuurlijk in zijn leven. En dat heeft hem zo diep geraakt dat hij ook wilde dat meedelen aan anderen. Hij is dan vertrokken uit Loyola op zijn eentje met een muilezel naar Montserrat. Daar is hij ook een tijdje geweest, of hij 3 dagen zijn biecht voorbereid en dan naar Barcelona. Want hij wilde naar het Heilig Land. Hij wilde dat land van Jezus zien. En dat hoorde tot de cultuur van die tijd, zeker in Spanje, dat de mensen niet konden begrijpen waarom dat land van Jezus niet christelijk was. Mm-hmm. Waarom dat daar de moslims waren. En dus hij met zijn vele anderen dacht, ja, we moeten dat land daar eens terug gaan christianiseren. En dus dat speelde ook mee. En hij is er dus ook geraakt als pelgrim. Is hij dan van Barcelona een boot naar Rome. Daar moest hij dan de toelating van de paus krijgen. En dan een andere boot weer van Venetië naar het Heilig Land. En daar heeft hij ook niet lang geweest. Hij was ervan overtuigd dat hij daar naartoe moest. Want dat was zo. Zijn Loyola gegroeid bij het lezen van dat boek over Jezus. Dat hij de Jezus moest gaan volgen. En zo letterlijk mogelijk. Dus daar ter plaatse gaan. Maar als hij dan daar een paar weken is, hij is er niet lang geweest, wordt hij teruggefloten door de paters Franciscanen, die het beheer van de heilige plaatsen hadden daar in het Heilig Land. En die zeiden, ja, de wet geldt voor iedereen. Alle pelgrims moeten na 2 weken terug naar huis. We kunnen ze hier niet laten. Ignatius stribbelt tegen, wil dan toch blijven. En die overste van de Franciscanen zei, ja, maar ik zal u de documenten van Rome sturen, waardoor we u kunnen excommuniceren. Ja, maar dat is niet nodig, zegt Ignatius. Als dat zo is, dan ga ik terug. Goed, dat was dus een grote tegenslag, want dat was de droom van zijn leven. Het leven van Jezus van zo dicht mogelijk tot in het Heilig Land te kunnen beleven. Mm-hmm. En dat land weer een beetje christelijk maken. Hij gaat dan terug naar Spanje. En denkt dan, wat moet ik nu gaan doen? Hij was toen 31. Ja, en hij beslist te gaan studeren op die leeftijd. Hij gaat eerst Latijn studeren in Barcelona. En als daar zijn meester zegt dat hij voldoende kent, dan gaat hij naar de Universiteit van Alcalá. Dat is toen de nieuwe universiteit in Spanje. Heel humanistisch. We zijn in de tijd van het humanisme, van de Renaissance en zo. En dus daar gaat hij filosofie studeren. Maar studeren komt niet zoveel in huis, want hij wil preken. Hij wil met de mensen bezig zijn over Jezus spreken, over het evangelie en de mensen leren bidden, zoals hij dat geleerd had. En daarna gaat hij dan naar Salamanca, omdat hij krijgt daar nogal last in Spanje met de inquisitie. Omdat hij dus als leek mocht hij niet over het evangelie spreken of preken. Moest hij eerst theologie voor gestudeerd hadden. En dat had hij toen nog niet. En dus als hij zegt, ja, als ik dat niet mag, dan ben ik hier weg. Dan gaat hij naar Salamanca. Dat was een grote, oude universiteit van de Dominicanen. Hetzelfde wordt al vlug door de inquisitie verhoord. Maar ze vinden nooit iets. Hij is nooit veroordeeld, want ze zeggen, nee. Maar je mocht dat toch niet meer doen, over de evangelie spreken en preken, zolang als je geen theologie gedaan hebt. En dan zegt hij, is goed, dan ben ik weg. Hè. Hij gaat dan naar Parijs, te voet, om daar zijn studies te beginnen of verder te zetten, want zoveel had hij nog niet gestudeerd. En dus in Parijs, daar had hij ook het voornemen, als hij daarna vertrok, ik wil een groep samenstellen die dezelfde begeestering hebben als ik, die ook zo door Jezus Christus geraakt worden. En daar willen we dan samen mee naar Jeruzalem gaan. En hij vormt zo'n klein groepje. Een van die groepen die wel bekend is, is Franciscus Xaverius. Pierre Favre is een ander. Met 7 waren ze alle samen. Dus Ignatius plus 6 vrienden. Die doen allemaal de geestelijke oefeningen die Ignatius ondertussen op papier had gezet. Zijn eigen geestelijke ervaring in zekere zin. En het begeleiden van mensen. Nu, die doen allemaal een maand die geestelijke oefeningen. En dan beslissen ze samen tijdens een eucharistieviering, om naar het Heilig Land te gaan. En ze zeggen, kijk, mochten we daar niet kunnen blijven, want Ignatius had daar al eens de ervaring gehad dat hij terug moest, ofwel als we niet kunnen vertrekken, omdat er geen boten, geen schepen naar het Heilig Land varen, omdat de Turkse vloot toen al op de Middellandse Zee was, ja, wat gaan we dan doen? Wel, dan gaan we ons aan de paus aanbieden, opdat hij ons zou zenden waar de nood het grootst is. Ze komen dan samen in Venetië. Ze wachten daar een jaar. Maar daar vertrekken geen schepen meer naar het Heilige Land. En dus gaan ze naar Rome. Ze bieden zich aan de paus aan, die natuurlijk heel content is. Ondertussen was het groepje tot 10 gegroeid. Dat waren 10 priesters. De meeste waren tamelijk jong, behalve Ignatius. Hè. Maar het andere waren allemaal jong, universiteitsstudenten. En die hadden dus allemaal een diploma van de grote universiteit van Parijs. Dus allemaal theologie gestudeerd. Want vroeger in die tijd bestonden er nog geen seminaries. Hè? Dus de priesters waren ook niet zo goed gevormd over het algemeen. Maar dus deze 10, dus die hadden allemaal een universitair diploma. Die hadden filosofie en theologie gestudeerd in een van de grote universiteiten, Parijs. En de paus zei, oh, dat is fijn, want ik weet wat ik daarmee wil doen. Ik zou er een 2 naar Indië willen sturen. En ook 1 of 2 naar de nieuwe wereld, Amerika, Zuid-Amerika. En ik wil er een paar hebben hier in Rome. En dat is een heel belangrijk moment geweest in het leven van die groep. Dan zeg je, wat is dat nu? Ja, we hebben ons aan de paus aangeboden zoals ze beloofd hadden. En nu stuurt hij ons zo over de wereld verspreid. Hè? Moeten wij nu een groep blijven vormen? En zo ja, wat gaat dan de band zijn die ons samenhoudt als wij zo ver uit elkaar leven? Enfin, dat is een gemeenschappelijke onderscheiding die 3 maanden geduurd heeft. Met veel gebed en ook boete doen en dan weer met elkaar praten en dan weer gebed. En op het einde komen ze dan toch tot een unaniem besluit dat zegt het is beter dat we een groep blijven vormen, want het is de Heer die ons samengebracht heeft. En het is beter dat wij, om die groep samen te houden, dat wij aan één van ons gehoorzaamheid gaan beloven. En dat is eigenlijk, kunnen we dan zeggen, het ontstaan van de sociëteit van Jezus. En daar zijn ze zich van bewust dat ze erg bezig zijn met de nieuwe orde in de kerk te stichten. En dus zetten ze op papier 5 kleine hoofdstukken. Wat willen wij met onze groep? En dat leggen ze aan de paus voor, die dus heel content is en die dat gaat officieel maken. En in 1540 wordt dan de Sociëteit van Jezus officieel opgericht. Dat is voor Ignatius in die zin ook een belangrijk moment, omdat hij van dan af eigenlijk bijna nooit meer Rome verlaten heeft. Hij die zoveel jaren als pelgrim over verschillende landen heeft gereisd en gepelgrimeerd. Nu zit hij in Rome. Ze beginnen met de nieuwe religieuze orde. Hij moet die wat besturen. De orde groeit tamelijk vlug. Dus hij blijft in Rome. Maar het is interessant om te weten, en daarmee eindig ik dan het verhaal van Ignatius, wat die man daar in de laatste 16 jaar dat hij in Rome blijft, tot aan zijn dood in 1556, wat hij daar allemaal gedaan heeft. Onder andere heeft hij zich ingezet voor sociaal dienstbetoon. Dus hij heeft een school opgericht voor weeskinderen. Hij heeft een school opgericht voor catechumenen die uit het Jodendom zich willen bekeren tot het Christendom. Hij heeft een tehuis opgericht, dat toen heette het Martha-huis, voor prostituees die van leven wilden veranderen. Er waren er veel in die tijd in Rome, omdat er ook veel armoede was. Hij begint ook een paar jaar later het eerste college te stichten, College voor de Jeugd. Dat doet hij vanuit Rome, maar doet hij in Sicilië, in Messina. Daar is het eerste college gesticht van de Jezuïeten. En na dat eerste college komen er al heel vlug anderen, want de bisschoppen en prinsen en stadsbesturen willen dan ook een college. Hij schrijft ook ontzaglijk veel brieven. Hij is degene die in die tijd, dus we zijn tijd van het humanisme, de tijd van keizer Karel, 1550 enzovoort. Dus hij is de humanist die in die tijd het meeste brieven geschreven heeft. Er zijn 6815 brieven van hem bewaard. Dus dat is enorm. Dus Ignatius, omdat hij vond dat dat ook een belangrijk middel was om contact te houden met elkaar, vooral als ze zo verspreid leefden en als ze dan groeiden. Dus van, na 15 jaar waren ze al met 1000. Een beetje verspreid over heel Europa, over Indië, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Dus de briefwisseling was iets heel belangrijks voor Ignatius. Om elkaar beter te leren kennen. Waar zijn we mee bezig? Wat doen we? Wat gaat er niet? Zo. En in één brief, vind ik, is er zo'n heel mooie formulering, waarin hij eigenlijk zegt dat de kern van ons apostolaat, van de Jezuïeten, is wat ook het werk mogen zijn, of dat nu een school is, een universiteit, of met armen bezig zijn. De kern van ons apostolaat is van mensen houden. Dat vond ik zo mooi als ik dat gelezen had, dat zoals de kern van wat toen Jezuïeten. Ja, die Jezuïeten doen van alles. Hè. Ik bedoel, van sociaal apostolaat tot intellectueel apostolaat. En, ja. Maar van mensen houden, dat is de kern.
In een tweede gesprek, een tweede boek dat we ook aan u mochten voorstellen, hoorden wij meer over het leven van de heilige Godelieve van Gistel en over het kunstpatrimonium dat met de heilige van Gistel verbonden is. Een boek dat werd uitgegeven bij uitgeverij Halewijn. En dat Godelieve van Gistel in Vlaanderen een bijzonder populaire volksheilige was, blijkt alleen al uit de naamgeving van de vele lieves en goddelieves. Die populariteit zorgde ervoor dat haar levensgeschiedenis en heiligenleven doorheen de eeuwen danig werd verrijkt met extra wonderen en andere legenden. In het boek probeert de auteur, Raoul de Puyt, op basis van de oorspronkelijke vita van Drogo, haar te ontdoen van de overvloedige franjes en plaatst haar in het Vlaanderen van de 11e eeuw. Samen met Mark van Zevenand verdiepte hij zich vervolgens in de rijke iconografie, zoals die terug te vinden is in de reliekschrijnen die voor haar zijn ontworpen. Niet minder dan 9 schrijnen, waarbij vondsten uit Franse en Duitse collecties wisten geïdentificeerd te worden, te beschreven en kunsthistorisch te duiden. Diverse kunst, vormen van olie, verfschilderijtjes, overbeeldhouwwerken, edelsmeedkunst, kwamen daarbij aan bod. En ook in een bijzondere bijdrage ging Hans Griespeert in op de Godelieve tafel, die bewaard wordt in het Godelieve Museum van Gistel. Voor ons de ideale gelegenheid om in gesprek te gaan met de auteur van dit boek, Raoul de Puyt. Bent u zelf gelovig opgevoed en hoe heeft dat verder in uw leven een plaats gekregen?
Ik ben uiteraard zeer gelovig opgevoed. Ik heb gelukkig de traditie kunnen overstijgen met Vaticanum II, zodanig dat wij gewerkt hebben aan de vernieuwing van het geloof. En ik heb altijd weten mij te vinden in religieuze activiteiten. Dat is de reden waarom dat ik al mijn leven eigenlijk bijna in de basiliek van Goekelberg als vrijwilliger het bestuur van de vrienden heb geleid. En waar dat wij eigenlijk die basiliek die eigenlijk bijna verkocht was, zou ik zeggen, weer opgesmukt met glasramen, met allerlei een toeristische trekpleister.
Ja, en ieder die de basiliek bezoekt, die kan daar ook de vruchten van zien, hè, van dat samenwerkingsverband.
Spijtig genoeg zijn er te weinig bezoekers vanuit ons land. Dat wij alleen maar op de buitenlanders moesten rekenen. Die naar een Art Deco monument kwamen kijken.
Ja.
En die toen niet wisten wat dat het Art Deco was. Amerikanen, Japen en zo meer. Die versteld stonden van die architectuur van de jaren 30.
Ja, wel, het is bij deze een uitnodiging aan ieder die aan het luisteren is om toch eens een bezoek te gaan brengen aan de mooie basiliek van Kokkelbergen. Het is heel duidelijk dat u bevlogen bent. Hè. U heeft veel activiteiten ondernomen in uw leven. Misschien moeten we even kijken toch naar het boek dat recent verschijnt over de figuur van de heilige Goddelieve. Ja, de mensen die haar naam een beetje kennen, wanneer je Goddelieve zegt, zeg je Gistel en omgekeerd. Wat is uw band met Gistel?
Wel, dat is een lange geschiedenis, even lang als mijn leven. Mijn moeder heette Goddelieve. Haar leuze was arbeid adelt, kunst veredeld. En zij is getrouwd met, uiteraard, mijn vader, die een echte Gistelnaar was, advocaat in Gistel. En die zijn getrouwd in 1942. Mijn vader was toen advocaat in Gistel. Maar wij zijn een oude generatie Gistelnaars. Want mijn overgrootvader is er 30 jaar burgemeester geweest. Dus u ziet, de wortels zitten diep.
Dat is duidelijk.
En ik heb dus sinds mijn geboorte bijna, ben ik ondergedompeld in de mogelijke activiteiten, bedevaarten, processie rond de heilige Goddelieve. Ik heb dan ook onmiddellijk, als ik afgestudeerd was, meegewerkt aan de eerste grote eeuwfeestviering van Goddelieve. 1070 overleden, vermoord en 9 eeuwen daarna zijn er de grote eeuwfeesten geweest met een tentoonstelling van schilderijen, beelden en zo meer. Dus ik heb altijd gewerkt aan meegewerkt aan die tentoonstellingen, aan die vieringen. Ik heb in die processie gelopen waarbij het mooie lied van Tinel zongen. En dat heeft mij altijd blijven, ondanks dat ik verhuisd ben naar Dilbeek, als ik getrouwd was, vasthouden aan Goddelieve. En vandaag de dag is dat nog zo, want ik ben nog altijd lid van het bestuur van de vrienden van het museum, het Goddelieve Museum, in het kader van de abdij, ten Putte.
Ja. Ja, misschien kunnen we even stilstaan bij haar leven. Wie was die heilige Goddelieve nu eigenlijk?
Die heilige Goddelieve, ze is dus heilig verklaard geweest in 1084. Maar ze was dus een heel jong meisje. Toen zij vanuit Frans-Vlaanderen, Wier-et-Foix, ongelooflijk klein dorpje daar, is in de gratie of uitgeloot geweest om door de heer van Gistel te benaderd geweest om te trouwen. Dat is van een zeer korte duur geweest. Ik ga mij niet stilhouden. Dat was een Gistelaar van de orde van de Noormannen die beland was, want Gistel lag op dat moment aan de zee.
Ja.
En dat was een barbaar die dus niet zo vriendelijk omging met zijn verloofde.
Ja.
En die dan dus dode plannen heeft gesmeed om haar te vermoorden. Hij was dan nog zo laf van dat zelf niet te doen, maar van daar twee knechten voor op te sturen die haar moesten lokken om haar na vele jaren van pijndoenerij en pesterijen het leven onmogelijk te maken. En dat werd dan bezegeld met de wurging die zij heeft doorstaan.
Ja.
Dat was 1070. Men heeft dat proberen op allerlei mogelijke manieren te verzwijgen. Dat dat gebeurd was. Men heeft haar gewoon op een doodsbed gelegd. En het volk natuurlijk, die waarbij dat zij zeer geliefd was, het arme Vlaamse volk van destijds, waar dat zij zeer geliefd was, heeft dat natuurlijk wel gezien dat dat een wurging was in plaats van een natuurlijke dood op een leeftijd van begin van de jaren 20, voor wat haar betreft.
Ja.
En het volk heeft dat niet vergeten. En heel vlug is daar een verering, een soort van bedevaart rond ontstaan.
Ja.
Die zo sterk geroepen heeft, niet in de woestijn, maar naar de kerkelijke overheden toe, om haar toch een bepaalde eer toe te dragen.
Ja.
En die eer bestond erin dat de bisschop haar dan uiteindelijk gevraagd heeft om iemand te zoeken die haar levensbeschrijving als een soort van verdedigingsmiddel op papier, een monnik, die heet Drogo van Sint-Winoxbergen, weer Frans-Vlaanderen. Daar is dan uitgevolgd dat het verdedigingsschrift die opgesteld werd door Drogo, dat dit geleid heeft tot de heiligverklaring.
Ja.
Heiligverklaring die in de 11e eeuw natuurlijk niet door de paus werd gedaan, maar eigenlijk vanuit het volk door de plaatselijke bisschop diende bevestigd te worden. Het is uitzonderlijk dat op die tijd, dus na 10 jaar, want Droger die is daar ook een jaar of twee mee bezig geweest, hè. Hij zegt dat zelf trouwens in zijn biografie, dat hij ter plekke de getuigen heeft gehoord in Gistel om te weten wat er gebeurd is, en zo meer, en zo meer.
Mm-hmm.
En dat is dan neergeschreven geweest. En het is namelijk bijna onmogelijk te denken dat het op zo'n korte tijd kunnen gebeuren is. Daar heb ik een stelling ontwikkeld die uiteraard niet gedurende eeuwen kon gehanteerd worden. Want de tekst van Drogo is maar teruggevonden geweest in het begin van de 20e eeuw. Namelijk de Bollandisten hebben die Vita van Godlieb hebben ze opgediept, geanalyseerd. En er is dus een kopij van de 12e eeuw ter beschikking die geherbergd wordt in de stadsbibliotheek van Saint-Omer. Die natuurlijk een hele wijziging, denk ik, brengt in het verhaal.
Ja.
Niet aan het basisverhaal van de wurging en zo meer, dat is een vaststellend feit. Maar men heeft altijd verzinsels sinds de publicatie van de Bollandisten. Want moest men een verklaring vinden wat er gebeurd was en hoe vlug dat dat kon gaan. En dan heb ik door onderzoek verder kunnen drijven dat het toch niet mogelijk was dat die Bertolf, die in de eeuwen tussenin als bijna een held die vergiffenis had geschonken, die de ene naar Rome stuurde, het de andere naar Jeruzalem, samen met een van de kruisvaart, de anderen zelfs als monnik ergens heeft geërberd. Allemaal dingen die die man schoon proberen te maken.
Mm-hmm.
Die Bertolf, dat is een moordenaar, dat is een lafaard geweest die het werk zelf nog niet uitvoerde, terwijl er maar één heilige is, en dat is Godlieve. Wat is de verklaring? De verklaring zit in de eerste slag van Kassel. In de Franse stad Kassel zijn er 3 veldslagen geweest. Maar men heeft vergeten van te analyseren, en dat is wel gebeurd na de publicatie van de Bollandisten, van de Vita, is dat beginnen ook door Franse veldslagspecialisten van in Frankrijk, van in het noorden van Frankrijk, heeft men dat ook geanalyseerd. Men is tot de bevinding gekomen dat uiteindelijk hij daar gesneuveld is. Die Bertolf, die was door zowel de bisschop als door de graaf van Vlaanderen op het matje geroepen. Die is verbaand geweest. Dus het minste dat die man kon doen, en men kan dat door de samenstelling van de troepen die tegen de Franse koning gewonnen hebben, analyseren welke gemeenten allemaal waren opgetrommeld.
Mm-hmm.
En dat blijkt dus dat Gans Vlaanderen daar aan de voet van de Kasselberg gevochten hebben in 1071. En het is toch maar normaal dat als Drogo daar naar Gistel komt en dat hij daar rondloopt en met de mensen de getuigen, dat daar die familie van die Bertolf toch niet meer aanwezig is. Hij zegt daar geen woord van. Men kan toch niet tegen Drogo zeggen dat hij iets verzwegen heeft. Het is toch duidelijk dat op dat moment Gistel als 1 man en 1 vrouw achter haar godlieve stond.
Ja, ja.
En dat daar geen schaduwpersonage meer kon zijn van die moord gepleegd heeft. En dat die daar nog zou rondlopen. De eerste abdij is daar gesticht met zekere mensen die de verering van godlieve volledig hebben nagestreefd.
Van de februari maand naar de maand die toegewijd is aan de heilige Jozef, en waar we ook langzamerhand natuurlijk terechtkwamen in de vasten. En een periode waar we ons voorbereiden op het hoogfeest van Pasen, de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, en daarvoor natuurlijk het beleven van de Goede Week. In het kader van die liturgische tijd konden we in gesprek gaan met niemand minder dan de bisschop van Gent, Monseigneur Lode van Hekke. Hij schreef een boek, Een vreugdevolle tijd, waar hij ons spreekt over de 40 dagen tijd en de Goede Week. Ook een boek dat verscheen bij uitgeverij Halewijn. In februari 2020 werd Monseigneur Lode van Hekke gewijd tot 31ste bisschop van Gent. In 2021 gaf hij een lang interview ter gelegenheid van de 40 dagen tijd en de Goede Week. De antwoorden die hij toen gaf op de vragen van de interviewer Geert de Kubber blijven relevant en daarom werden ze in een boekje gegoten voor persoonlijke bezinning of om in groep tot gesprek te komen. Zo gaf de bisschop onder meer antwoord op vragen als: hoe maken wij het vasten concreet? Hoe moeten wij boete begrijpen? Hoe kunnen we vandaag vreugdevol vasten beleven? En gaf hij ook een aantal overwegingen mee voor de Goede Week en Pasen. En uiteraard gingen wij in gesprek met Monseigneur Lode van Hekke over dit boekje, Een vreugdevolle tijd. Het boekje dat u heeft geschreven, dat uitgekomen is bij uitgeverij Halewijn, heet Een vreugdevolle tijd, 40 dagen tijd en Goede Week. Nu, die 40 dagen tijd, ja, het woordje boete komt ook aan bod. Wat betekent dat eigenlijk, boete? Want het heeft een beetje een negatieve bijklank, maar dat hoeft het helemaal niet te hebben.
Nee, ik denk dat het woord bedriegt ons een heel klein beetje. Natuurlijk, boete is belangrijk. Hè. Het is ergens, ja, we zijn bewust van onze tekorten. Niemand is perfect natuurlijk, verre van. Maar het woord verengt een beetje wat de 40 dagen tijd wil zijn. Als we werken aan onszelf, dat wij zeggen dat we dingen beter willen maken, en als we bewust zijn dat er ook schuld mee gepaard gaat, ja, dan ergens moet je, ik zal niet zeggen schuld uitboeten, maar je moet het ergens goed gaan proberen te maken. Hè. Het probleem van de boete is, zeker zoals het lang beleefd geweest is, dat het in plaats van ons naar God open te maken en naar de medemens, dat het ons dreigt op onszelf terug te doen vallen. Mm-hmm. Hè. Ik ben bezig met mijn boete. Wat moet ik doen om weer in orde te zijn? Dan ben ik bezig met mezelf eigenlijk. Terwijl de bedoeling het omgekeerde is, dat is dat ik openkom voor God en voor de medemensen. Maar als mensen hebben we het ook nodig van, als er iets verkeerd geweest is, van dat goed te maken. En ja, dat is ook zo, we hebben dat nodig. Hè. We willen dat ook uitdrukken. En dat, daar krijgen we wel de kans toe, zeker en vast in de voorbereiding op Paas. Omdat precies, ik zou zeggen, de boete moet de vreugde opnieuw vrijmaken. Het is niet om triestig te worden nadien. Het is precies om naar Pasen toe te groeien, naar de vrijzenis toe.
Dus er zit een duidelijke gerichtheid eigenlijk in de 40 dagen tijd. Want die leidt sowieso naar de Goede Week. Wat natuurlijk een tijd is waar we het lijden van onze Heer Jezus Christus gedenken. Ja. Maar die leidt dan op zijn beurt dan terug naar de vrijzenis. Dus er is een duidelijke beweging in de 40 dagen tijd.
Ja. Dus niet het ene zonder het andere. Als we blijven staan op Gethsemane en op Golgotha, ja, dan hebben we eigenlijk, dan is Jezus gewoon mislukt in zijn leven. Het is gedaan. Dus het licht van Pasen schijnt voor ons al, en dat in het Johannes-evangelie is dat natuurlijk heel duidelijk, het licht van Pasen schijnt al op het lijden van Jezus. Maar ook het omgekeerde. De verrezen Heer toont altijd de wonden van het lijden. Het gaat wel om dezelfde Heer. Het gaat om dezelfde persoon die geleden heeft ook. Dus we moeten de twee heel sterk samenhouden. En dat is ook zo eigenlijk in ons eigen leven. We kunnen niet leven in de euforie van mensen die al aan het verrezen zijn, want we zijn nog aan het verrijzen. En terzelfde tijd, ja, we moeten doorheen het lijden. Maar dat lijden kan op een andere manier beleefd worden dan alleen maar pure wanhoop en negativiteit.
U noemt het een vreugdevolle tijd, een tijd die vervuld is van vreugde. Maar moeten we vreugde dan verstaan als ik voel mij blij, ik voel mij gelukkig? Is het een gevoel of is het iets meer?
Het is meer dan een gevoel. Want blijheid, dat blijheid is een emotie die geweldig afhangt van wat ik nu aan het beleven ben. Je kan moeilijk zeggen dat als een moeder bij haar zieke kind zit, dat zij blij is. Mm-hmm. Ze is niet blij dat haar kind ziek is. En toch kan ze van de vreugde leven dat haar kind is, dat zij van dat kind houdt, dat ze erin gelooft enzovoort, dat ze hoopt op de toekomst. Dat is een vreugde die veel verder gaat dan oppervlakkige blijheid. Het is geen keep smiling, de vreugde. Dus ja, ik zou daar een onderscheid tussen maken. Natuurlijk, in de gewone omgangstaal slaan we die nogal door elkaar. Hè. Als iemand zegt blij, misschien had het over vreugde. En omgekeerd. Maar als we even nadenken over die woorden, zou ik toch dat onderscheid durven maken. Er is een vreugde die veel dieper gaat. En die blijft ook in moeilijke omstandigheden, die dieper gaat dan de emotie van het moment. Het is een genade van de geest, de vreugde. En daarvoor komen we open in die bekeringsperiode van de 40 dagen tijd. We bekeren ons tot vreugde. We bekeren ons tot verrijzenis. En we bekeren ons niet tot perfecte mensen worden die bezig zijn met zichzelf. Dat is misschien een groot onderscheid die we moeten maken.
Het feit dat we inderdaad soms de neiging zouden kunnen hebben om in vasten, boete en zelfs het geven van aalmoezen, een soort van bijna een beweging op onszelf kunnen maken, naar onszelf
en
gericht.
En dat is precies het omgekeerde van wat het wil zijn.
Hè? Exact, ja.
Ik kom graag terug op het thema dat we al verlost zijn. Ik herhaal dat heel vaak. Hè. We geloven dat eigenlijk niet altijd. We denken, eigenlijk zou ik perfect genoeg moeten zijn om die verlossing te verdienen. Hè. En ik ga naar God toe op het einde van mijn leven, bibberend en bevend, omdat ik niet goed genoeg geweest ben. Maar eigenlijk, we moeten ons gewoon in zijn armen smijten, want hij vraagt niet beter dan ons te ontvangen. We zijn al verlost. Wat is zich bekeren? Dat is durven in die verlossing treden. Geloven, ten eerste in de eerste plaats geloven dat we verlost zijn, dat Jezus niet zijn leven voor niks gegeven heeft. Dat is stevast in geloven. Maar dus, ik probeer mijn leven af te stemmen in harmonie met dat geloof. Consequent te zijn daarin. En dus dan ook te leven volgens de liefde van God en de medemensen beminnen zoals dat God, dat hij dat ook wenst. Dat is gewoon de verlossing waarmaken in mijn leven. Dat is iets anders dan het moeten verdienen. Krijgen eigenlijk en het durven ontvangen.
Kunnen we dan de verlossing zien als een uitnodiging van God, waar wij moeten proberen een antwoord op vinden, omwille van het feit dat we die liefde ervaren, hè, in die verlossing?
Ja, dat is ja. En precies, het is daarom dat de heiligen zich altijd de grootste zondaars voelen. Het is niet omdat dat scrupuleuze mensen zijn, hè. Het is omdat zij precies bewust zijn van die grote liefde van God en dat ze de afstand beter meten tussen die enorme grote liefde en waar wij eigenlijk maar aan toe zijn. Zij voelen dat het best aan. Dat is precies een teken van heiligheid. Het is niet omdat ze scrupuleuzer zijn dan iemand anders. Dat is iets anders.
Het is een duidelijk onderscheid dat we daar moeten maken, ook in ons eigen leven. Een ander vreugdevol iets dat ook in de 40 dagen tijd plaatsvindt, dat zijn de catechumenen die als het ware met open armen worden ontvangen in de kerk. Kunt u daar iets meer over vertellen? Waarom zijn die catechumenen nu belangrijk om daar ook aandacht aan te geven?
Wel, voor mij is dat een beetje een van mijn ontdekkingen als bisschop, moet ik zeggen. Ik was minder geconfronteerd, ook al kende ik catechumenen in Orval, waar natuurlijk mensen die kwamen retretten doen in voorbereiding van een doopsel of die daarmee bezig waren. Maar ja, hier levende in Gent en in de maatschappij, de geseculariseerde maatschappij zoals ze is vandaag, ben ik toch veel meer nog onder de indruk van wat dat betekent dat mensen stappen zetten naar het geloof toe. Dat ze geraakt zijn door die verrezen Heer die Jezus is in een moderne maatschappij als de onze. Dus ik vind dat fantastisch mooi, hè, dat je daar het werk van de Geest aan bezig ziet. Je ziet het gewoon, dus die mensen zetten zo'n enorme stap. En anderzijds, ja, dat ze dat doen, ondanks dikwijls een druk vanuit de maatschappij, dat is toch een beetje, dat bestaat toch een beetje bij ons. Het is niet zo evident voor een volwassen vandaag van te zijn, ik word christen. Leg dat maar eens uit in sommige milieus. Hè. En het gebeurt. En ik vind dat ook aan ons een grote kracht heeft, dat je het krijgt. Dus God is aan het werk, de Geest is aan het werk. Laat ons meewerken daaraan en dankbaar zijn dat het kan.
Want wanneer we dan die catechumenen verwelkomen, meestal is dat in een plechtige eucharistie, in het bijzijn van de hele gemeenschap, dan is het ook echt een teken van vreugde, hè, van die 40 dagen tijd.
Ja, het is natuurlijk, ze worden gedoopt hoe langer hoe meer in de gemeenschap, dat is een hele goede zaak. Maar tezelfde tijd maken ze ons ook bewuster van onze verantwoordelijkheid naar hen toe. Als die mensen die stap zetten, dan is het niet om te zeggen, trek nu je plan nadat ze gedoopt zijn. Ja. We moeten de kerk opbouwen samen met hen. Zij zijn de nieuwe levende stenen in dat kerkgebouw. Zij zijn zich ontwikkelende ledematen in het lichaam van Christus, hè. En daar hebben wij allemaal verantwoordelijkheid voor. Ja. Dus het is ook een uitdaging voor ons en het stimuleert, vind ik.
Mm-hmm. Dat boekje dat nu gepubliceerd is, Een vreugdevolle tijd, 40 dagen tijd en goede week. Ik herhaal het nog even, dat de mensen het ook goed kunnen opsporen en vinden als ze het willen lezen. Waarom kan het nu belangrijk zijn voor een gelovige om dit boekje ter hand te nemen?
Ja, het boekje, het gaat om de inhoud van dat boekje natuurlijk. Het dient zozeer omwille van het feit dat ik dat boekje geschreven heb of dat interview gehouden heb. Maar het belang ligt er voor mij in, zoals ik al een beetje vroeger zei, dat de maatschappij, wat wij nu meemaken in onze maatschappij, dus met de dringende omstandigheden die... Ik denk aan de klimaatverandering, ik denk aan de corona, ik denk aan de oorlogen in Oekraïne. Dus dat zijn eigenlijk enorm belangrijke domeinen in het leven. Het gaat om gezondheid, het gaat om de planeet en het gaat om hoe mensen samenleven. Dat zijn dus de grootste belangrijke domeinen die je maar kan aansnijden in een mensenleven. En dat valt allemaal samen de laatste jaren. Dus voor de gelovigen zit daar de uitdaging van, wat betekent dat eigenlijk? Niet alleen maar menselijkerwijs, maar ook vanuit God gezien ergens. En daarin kan de Bijbel ons helpen. Dus we zitten in een lange 40 dagen tijd. Misschien een beetje zoals in de woestijn, een 40 jaren tijd, ik weet het niet. Hè? Maar dus, we worden uitgenodigd om daarvan de zin te zien vanuit geestelijk standpunt. Van wat bedoelt de Geest daarmee? En het zit voor mogelijkheden. Ofwel klappen we dicht op onszelf en worden we ontmoedigd en dan gaan we naar de wanhoop. Dat is de grootste zonde die er bestaat natuurlijk. De enige waar we nooit mogen aan toegeven. Ofwel ontdekken we nieuwe kansen, zoals bijvoorbeeld in de coronaperiode een aantal mensen echt wel hun leven veranderd hebben, omdat ze ontdekt hebben dat het leven nog iets anders is dan het was tot aan toe.
Ja.
Dus het zit vol kansen eigenlijk. En dat moeten we aangrijpen. En dat kan ook een reden tot vreugde zijn, dat we essentiële dingen gaan ontdekken die we vroeger te veel vergeten waren.
Mm-hmm. Misschien als laatste vraag dan nog, monseigneur. Kunt u misschien nog een boodschap geven aan onze luisteraars voor deze 40 dagen tijd?
Ik zou zeggen, laat u maar interpelleren door die misschien voor sommigen paradoxale uitdrukking dat de 40 dagen tijd een vreugdevolle tijd is. Wat zit er precies onder dat woord vreugde? En ik zal maar het antwoord geven, de vereisens zit daaronder. Dus laat ons groeien naar de vereisens, dat de vereisens centraal mag komen te staan in ons leven. En dat is dan toch het kerygma, zoals dat men dat zegt met een geleerd woord. Hè. Dat is wat daarvoor zei, is Paulus bijvoorbeeld, is hij Paulus geworden. Hè. Is hij de grote apostel geworden om dat te verkondigen. Dat moet centraal komen in ons leven. En dan krijgen we kracht om ook in de moeilijkste omstandigheden toch te blijven vooruitgaan en nooit de moed op te geven.
Het tweede en tevens laatste boek dat we vandaag ook nog aan u verder voorstellen in onze terugblik op de eerste afleveringen van de Leeswijzer voor het jaar 2022 was een wandeling door het leven van Petrus Jozef Triest, ook uitgegeven bij uitgeverij Halewijn. Geschreven door broeder René Stokman, generaal-overste van de Broeders van Liefde. Hij benaderde in dit boek de figuur van Petrus Jozef Triest, stichter van 4 congregaties en dat vanuit een verhalend perspectief. De historische feiten blijven de basis van de verhaallijn, maar die werden gekruid met pigmenten en smaakgevers. Zo voegde hij conversaties en beschrijvingen toe die wellicht letterlijk niet zo hebben plaatsgevonden, maar die de lezer wel toelaten zich in te leven in de verschillende levenssituaties waarin Triest zich bevond. Door jaren met het levensverhaal van vader Triest op tocht te gaan en zich spiritueel te voeden aan de vele teksten die hij heeft nagelaten, heeft broeder Stokman het vermoeden Triest als mens goed te hebben leren kennen en op die manier ook een portret te hebben kunnen schetsen. Niet met de bedoeling om bij het verleden te blijven hangen, maar als een uitnodiging om er zelf iets van mee te dragen voor ons eigen leven. Hier en nu. We gaan tot slot van onze terugblik nog luisteren naar een fragment uit het interview dat ik mocht hebben met broeder René Stokman over dit boek Een wandeling door het leven van Petrus Jozef Triest, verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn. U heeft dus een boek geschreven over deze figuur, getiteld Een wandeling doorheen het leven van Petrus Jozef Triest, dat uitgekomen is bij uitgeverij Halewijn, voor zij die het al helemaal in hun boekenkast willen hebben. We gaan het eens hebben over die figuur, hè, want wie was nu eigenlijk die Petrus Jozef Triest en waarom is hij zo belangrijk geweest in zijn tijd?
Wel, Triest werd geboren in Brussel in 1760. En hij heeft, zou ik zeggen, een normale jeugd doorgemaakt. Hij besloot priester te worden. En dan eigenlijk is hij terechtgekomen in een vrij moeilijke situatie, omdat er eigenlijk een omwenteling was in het Franse maatschappelijk gebeuren, gecentreerd rond de Franse revolutie.
Mm-hmm.
Als jonge priester, hij was pas benoemd in Ronse, moest hij onderduiken. En dus eigenlijk heeft hij 5 jaar als ondergedoken priester geleefd. Dat was natuurlijk niet uniek. Er zijn heel wat priesters die dus niet konden aanvaarden wat de Franse revolutie en het nieuwe, de republiek, eisten van de priesters, namelijk dat ze de eed van trouw moesten afleggen voor de republiek en de eed van haat tegenover het koningschap. Triest heeft met velen dat geweigerd. Sommigen hebben daar zelfs het leven voor gegeven,
omdat
het eigenlijk een grondige verandering was, ook binnen de kerk. Alle kerkelijke goederen werden aangeslagen en eigenlijk zo de machtige kerk van voor de Franse revolutie werd eigenlijk helemaal teniet gedaan. En voor Triest was dat een moeilijke situatie. Hij was opgevoed in die voorrevolutionaire tijd, kunt je zeggen. Ondertussen had hij wel de Oostenrijkers meegemaakt, de Fransen. En dus nu, rond die periode van de Franse revolutie, als jonge priester, pas benoemd als pastoor in Ronse, stond hij voor de keuze. Hij heeft gekozen om onder te duiken. En eigenlijk, achteraf bekeken, is dat een zeer vruchtbare periode geworden voor hem, want hij heeft zijn tijd eigenlijk zeer goed gebruikt om een biddende mens te worden, een zeer spirituele mens te worden. En we zien dus eigenlijk een nieuwe figuur verschijnen na die 5 jaar ondergedoken geleefd te hebben. Hij is dus gerijpt, zou ik zeggen, duurde die 5 jaar. En dan is hij, na die 5 jaar mocht bij het concordaat dat afgesloten werd tussen Napoleon en de paus, kon Tristan opnieuw functioneren als pastoor. Maar daar zien wij dat hij het zeer moeilijk had met de nieuwe structuur. En hij maakte eigenlijk een fout door een huwelijk in te zegenen vooraleer het burgerlijk bevestigd was. Want de nieuwe regel was eerst burgerlijk huwelijk en dan pas een kerkelijk huwelijk. De burgemeester van Ronse nam dat heel ernstig en heeft alles in het werk gesteld om Trist te verwijderen van Ronse. En zo is Trist in Lovendegem terechtgekomen. Lovendegem, Ronse was ondertussen, dat moet ik erbij zeggen, Trist was priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Maar dus na het concordaat is er ook een hervorming gekomen van de bisdommen en Ronse kwam dan onder Gent, het bisdom Gent. Mm-hmm. En zo werd Trist priester van het bisdom Gent en er werd verplaatst van Ronse, het stad Ronse kunt je zeggen, naar een klein dorpje Lovendegem nabij Gent. Eigenlijk een degradatie, maar ja, er was geen andere keuze blijkbaar dan die plaats Lovendegem. Maar Trist heeft dat positief opgenomen en hij is vooral geconfronteerd geworden met grote armoede. En in hem is dan het idee gerijpt om te starten met zusters, een congregatie van zusters. Het was eigenlijk niet zijn bedoeling om een eigen congregatie te stichten. De bedoeling was dat hij jonge vrouwen samenbracht en aanmoedigde om te zorgen voor wezen, voor kinderen in nood enzovoort, en ook armen. En zijn bedoeling was om ze eigenlijk aan te bieden aan de Dochters der Liefde, de stichting van Vincentius Apollo. Want dat was eigenlijk zijn ideaal. Mensen ook helpen in de geest van Vincentius Apollo, waar hij een grote eerbied voor had. Maar aangezien deze Vlaamse meisjes geen Frans konden, werden ze geweigerd bij de Dochters der Liefde. En de bisschop heeft dan van hen gezegd, dan Trist, maakt u geen zorgen, u kunt zelf een regel uitschrijven en sticht uw eigen congregatie. Dat is de start eigenlijk van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Ook de naam is wel heel belangrijk. Hij had ze eerst Zusters van Liefde genoemd, maar de Dochters der Liefde, die in feite ook in Frankrijk Fille de la Charité, maar ook Zuid la Charité worden genoemd, weigerden deze naam omdat het hun naam was. En daarom Trist Vindingrijk heeft hij aan toegevoegd Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Dat is een internationale congregatie geworden, die nu wereldwijd verspreid is en nog altijd leeft en werkt vanuit het charisma van Trist. De bisschop van Gent zag inderdaad in Trist een figuur die toch wel iets in zich had, zeker naar de zorg voor de armen. En ondertussen was de bisschop samen met de burgemeester en dergelijke opnieuw gestart met de armenzorg in Gent. En hij zocht eigenlijk iemand, een priester, die dat zou behartigen. En zo heeft hij Trist met een aantal zusters van liefde naar Gent gevraagd. En zo is Trist in Gent terechtgekomen en daar 30 jaar lang eigenlijk de speelfiguur geweest van wat we vandaag noemen het OCAW, ja. De openbare onderstand, de burgerlijke godshuizen in Gent. En daar werd hij geconfronteerd met vele vormen van armoede, onder andere in de Bijloken, het huidige Bijlokenhospitaal, het nieuwe museum natuurlijk. Daar was ook een afdeling voor bejaarden, mannen, en daar was de toestand erbarmelijk. En daarvoor zocht hij dan een aantal jonge mannen. En dat was in 1807, wel bepaald op 28 december, het feest voor onnozele kinderen. En heeft hij die jonge mannen samengebracht om te gaan zorgen voor deze oude mannen in de Bijloken. Dat is de start geworden van een nieuwe congregatie, de Hospitaalbroeders van de Heilige Vincentius, naderhand genoemd de Broeders van Liefde. Naderhand heeft hij nog een derde congregatie gesticht, speciaal voor de thuiszorg, namelijk de Broeders van Johannes de Deo, maar die bestaan niet meer. En een jaar voor zijn dood, in 1835, 36 is hij overleden, is hij nog gestart met een vierde congregatie, de Zusters Kind Zet Jezus. Heel speciaal om te zorgen voor de vondelingen. Dus Trist heeft eigenlijk een enorme beweging in gang gezet van armenzorg, ziekenzorg, maar altijd vanuit een diepe caritatieve inspiratie. Dat is zo'n beetje de samenvatting, zou ik zeggen, van het leven van Trist.
Ja, het is en blijft indrukwekkend, hè, om dat levensverhaal te zien. Vooral ook de gedrevenheid die hij had om werkelijk te gaan voorzien in de noden van de broeders en zusters die hij tegenkwam in zijn levensweg. Als ik mij niet vergis, is het ook hij die met dokter Giselin uiteindelijk ervoor zal zorgen dat de psychiatrische patiënten uit de duivelsteen werden weggehaald. Hè?
Inderdaad, inderdaad. Dus ik moet ook wel duidelijk bij zeggen dat Trist dat allemaal gedaan heeft in een zeer moeilijke periode, waar de kerk eigenlijk wegen zocht om opnieuw relevant te worden in de maatschappij. Mm-hmm. En Trist is eigenlijk wel een... via de sociale activiteiten, via de Caritas eigenlijk, de kerk opnieuw, zou ik zeggen, op de kaart te zetten, zeker in onze streken. En dat dus eigenlijk een nieuwe inhoud te geven van kerk zijn. Eigenlijk heel dicht bij het evangelie, eigenlijk in het hart van het evangelie. Als we vandaag juist het evangelie beluisterd hebben, Matthäus 25, al wat je gedaan hebt voor de minste van de mijne, heb je voor mij gedaan. Dat was eigenlijk een van de kernwoorden die Trist heel sterk behartigde voor het evangelie en ook eigenlijk gestalte heeft gegeven. En inderdaad, vanuit die zorg voor de bejaarde armen, de bejaarden en de bijloken, Trist was ook verantwoordelijk voor de kleine gasthuizen en godshuizen in Gent. En er waren twee dus tehuizen voor geesteszieken, voor de vrouwen en voor de mannen. En de mannen waren opgesloten in de kelders van het Gerard Duivensteen. Mm-hmm. Trist is daar ook naartoe getrokken met de eerste broeders van liefde. En in 1815 heeft hij letterlijk de boeien gebroken van deze zieken, want ze zaten echt gevangen in die kelders en is begonnen met aan hen echt een goede zorg te geven. En ik heb dan ook gekozen als foto op de kaft of als prent op de kaft van het boek Trist die letterlijk de boeien breekt van deze geesteszieken. En zijn visie was heel vlug van, ja, wij doen het echt vanuit liefde voor deze mensen, maar liefde moet ook een professionele aanvulling krijgen, ja. Een professioneel ingevuld worden. En dan zocht hij naar mensen die bij hem wilden meewerken, en zo kwam hij terecht bij dokter Joseph Giselin, een jonge geneesheer in Gent. Hij was geen psychiater, want de psychiatrie bestond nog niet. Maar hij sprak die man aan en die was bereid om met Trist mee te werken. En hij werd, zogezegd, de hoofdgeneesheer van zowel de vrouwelijke als mannelijke geesteszieken. En eigenlijk heeft hij een totale nieuwe beweging in gang gezet, samen met Trist, in de zorg voor de geesteszieken. En ik heb dat ook op de kaart gezet, mogen we zeggen, in België. Enfin, België bestond toen nog niet, maar toch in onze streken. En was eigenlijk een unieke vorm, een unieke zorg zo. Bestond deze in Frankrijk met dokter Pinel en Esquirol. Maar hier in het latere België, mogen we zeggen, is Trist en Giselin zijn echt de baanbrekers en de grondleggers geweest van wat wij vandaag kennen, de psychiatrische zorgverlening.
Ja, inderdaad. Het is een geschiedenis die ook onlosmakelijk verbonden is met de stad Gent. Wanneer men een beetje de geschiedenis van Gent doorbladert in die periode, kan men er niet van buiten dat enorme werk dat kanunnik Trist, want hij is uiteindelijk ook kanunnik geworden, heeft verricht. In welke zin heeft de figuur van kanunnik Trist ook u geïnspireerd bij uw keuze om een broeder van liefde te worden?
Wel, ik was student in de school in Zelzate, Sint-Laurens-Instituut, gerund door de broeders van liefde. En eigenlijk dacht ik al als jongeling eerder om priester te worden. Maar in contact komende met de broeders in de school, waar een echt een goede sfeer heerste, een echte nabijheid, ik zou zeggen een broederlijke genegenheid dat we daar ontvingen van de broeders, dat sprak mij enorm aan, zo de manier van dat ze samenleefden, dat zij heel dicht bij ons stonden, maar tegelijkertijd ook nabij de school in Zelzate was er ook een psychiatrisch ziekenhuis, Sint-Jean-Baptiste ziekenhuis, dat altijd bestaat. En ik heb ook gelegenheid gehad om daar regelmatig op bezoek te gaan, een paar broeders te leren kennen. En eindelijk daar is mijn verlangen gerijpt, of mijn roeping duidelijk geworden. Ik ga broeder van liefde worden. Enerzijds vanuit zo die kennismaking en die genegenheid die ik ontving van de broeders in de school. En anderzijds ook het zien van het apostolaat van de broeders bij de geesteszieken. Dus die beide zaken, dus die twee plaatsen in Zelzate, zijn voor mij zeer inspirerend geweest. Daarna heb ik ook de kans gehad om vakantiekamp te gaan met kinderen met een mentale handicap, namelijk vanuit het Sint-Giaan-instituut in Gent, werden kampen georganiseerd, vakantiekampen in Sint-Matthes-Latem. En ik volgde toen de monitorencursus en daar ben ik dan ook in contact gekomen met dat andere aspect van ons apostolaat, de zorg van mensen met een handicap, dus eigenlijk het onderwijs dat ik zelf heb genoten bij de broeders, het zien van de zorg voor geesteszieken nabij in zeil zaten en dan een stuk eigen ervaring op die vakantiekampen met die kinderen met een mentale handicap, hebben eigenlijk wel de weg geopend voor mijn keuze om zelf broeder van liefde te worden.
Ja, wanneer we spreken over zulke figuur die op een bijzondere wijze Jezus Christus heeft nagevolgd, daar zijn ongetwijfeld sporen van heiligheid te bekennen in zijn leven. Kunt u ons een idee geven van hoe zo'n heiligverklaringsproces er eigenlijk aan toe gaat en waar het momenteel staat voor kanonik Trist?
Maar ik ben dus promoot. Promoot is eigenlijk de eindverantwoordelijke die samenwerkt met een postulator die wij dan benoemen. Zo, dat is de situatie. Nu, toen ik generaal overste geworden ben, is het een van mijn eerste aandachtspunten geweest, zo van het belang om het charisma van onze stichter eigenlijk beter te leren kennen, zelf beter te leren kennen en ook daaruit te leven en ook te verspreiden binnen de congregatie en ook binnen de andere congregatie die door Trist zijn gesticht. En zo zijn we dan samen met de twee andere algemene oversten tot het besluit gekomen waarom zouden we echt niet een bezalig verklaringproces opstarten. Kijkende naar Trist als een figuur die zowel, zou ik zeggen, ja, op vlak van de caritas, maar ook op vlak van de beleving van het evangelie toch wel op een heel unieke manier naar voren komt, wij vonden toch wel de moeite om dat proces op te starten. En zo zijn we in 2001 gestart met het proces. Eerst de diocesane fase, dat wil zeggen in Gent is het opgestart. Alle geschriften van Trist hebben we verzameld. Dat is een zeer groot werk geweest. Ook alles wat over Trist werd geschreven. Dan ook mensen gevraagd wat hun indruk was over Trist vandaag, want natuurlijk, het is een historisch proces, want er is niemand nog in leven die Trist nog gekend heeft. Zo, wij moeten rekening houden dan met getuigenissen van mensen die zelf in de figuur van Trist echt een richting geven voor hun eigen leven. Dus dat alles is verzameld geworden. En dat heeft toch wel een aantal jaren geduurd. Ongeveer 15 jaar heeft dat in beslag genomen. Dat dus alles verzamelen en dergelijke. Een groot werk, maar tegelijkertijd een zeer verrijkend werk. Ook voor mij persoonlijk, want ik had op mij genomen om de biografie uit te schrijven. Natuurlijk, biografie volledig op basis van historische gegevens. Dat is een groot werk geweest, maar eigenlijk een zeer verrijkend werk om op die manier niet alleen, zou ik zeggen, de zuivere historische momenten uit het leven van Trist te verifiëren, maar tegelijkertijd ook daarin zijn spiritualiteit en zijn evolutie, zijn persoonlijke evolutie, zijn persoonlijke heiliging, zou ik zeggen, die we zien evolueren, hebben we daar zeer goed kunnen in ontdekken. En vandaar ook, voor mij is dat een figuur, een zeer rijke figuur, met een heel duidelijk charisma, een heel duidelijke beleving eigenlijk van het evangelie, heel actueel in zijn tijd. Zo zijn we gekomen dus tot het besluit van een diocesane fase. Alles is naar Rome gekomen. Dat waren 22.000 pagina's. Dus het is een heel groot dossier is overgebracht naar Rome. Dat is allemaal goedgekeurd. En momenteel zitten we in de fase dat dus de positio is uitgeschreven. De positio bestaat uit de biografie, die ik dus op mij genomen heb. En daarnaast de getuigenissen, een deel van de getuigenissen. En dan vooral de grote vraag, heeft Trist de christelijke deugden op een buitengewone manier beleefd? En ik denk dat we daar geen moeite moesten voor doen om dat echt ook te duiden. Dus dat is een belangrijk deel van de positio, namelijk dat we zeggen van kijk, dat is een figuur, een persoon, die echt het evangelie beleefd heeft in zijn tijd en baanbrekend werk geleverd heeft naar de armen, naar de zieken toe, maar vanuit een zeer sterk spiritueel leven. En we zien echt, als ze zijn geschriften nakijkt, hij was eigenlijk, en ik heb het reeds aangegeven, na die 5 jaar in Ronse zien we dus een spirituele, zelfs een mystieke man tevoorschijn komen. Ja. Die als het ware overweldigd is door Gods liefde. En het is vanuit die goddelijke liefde dat hij zo liefdevol is geworden voor iedereen, speciaal voor de armen. En dat is vooral, zou ik zeggen, de kern van het charisma. Als we vandaag ons eigen charisma als broeders van liefde willen formuleren in één zin, zeg ik altijd, wij moeten Gods liefde laten schijnen in de wereld. heel speciaal in de wereld van de armen en de zieken, die eigenlijk zo weinig ervaring hebben dat ze geliefd zijn. En ik daarover gaat. En bij Tris zien we dat op een buitengewone manier beleefd. Ja. En dus nu zitten we in de laatste fase van het proces. Dat wil zeggen dat er nu een theologische commissie en een historische commissie een besluit moet nemen, zowel over het ganse dossier, maar dan vooral over de positio. Wanneer dat goedgekeurd is en wij wachten op een antwoord, zou ik zeggen, een van deze dagen, maanden, dat kan ook nog een paar jaar duren, dat weten we niet, want zo vlug gaat het niet. En dan is er een groep van kardinalen die moeten een besluit nemen en voorleggen aan de paus. En wanneer de paus dat aanvaardt, wordt Trist eerbiedwaardig verklaard. En dan eigenlijk is de weg volledig open voor de zalig en heilige verklaring. Voor de zalige verklaring is er een mirakel nodig. En voor de heilige verklaring is er een tweede mirakel nodig. Maar voor ons is het heel belangrijk dat wij dit proces in de fase kunnen afsluiten, dat we kunnen zien, Trist is eerbiedwaardig, en dan laten we het over, zoals ik zeg, aan de goddelijke voorzienigheid, die er wel zal voor zorgen dat het ook bevestigd wordt.
Zo, beste luisteraars van Radio Maria, mede lezers van de Leeswijzer, we zijn aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van onze terugblik op het jaar 2022 en wat de Leeswijzer zoal te bieden had. Zo konden we samen de maanden februari en maart reeds overlopen. In een volgende aflevering staan we nog stil bij de daaropvolgende maanden, april, mei en ook juni. En waar we het onder meer nog zullen hebben over het boek van Pater Jozef van Osta, Een knipoog uit de hemel, met de prachtige zandjes van de heilige Norbertus en andere heiligen die onze tijd kent. Bidden bij de heiligen in de leer van eerwaarde heer Paul van der Stuift, een vertaalwerk zullen we ook nog tot bij u kunnen brengen. En gaan we ook nog luisteren naar fragmenten uit die interviews. Als ook het interview met de heer Patrick Lateur, de auteur van het boek over de symfonieën van de heilige Hildegard van Bingen. En eerwaarde heer Philippe de Rijke, die ons meer vertelde over het stripverhaal over de heilige pater Maximiliaan Kolbe. En dan helemaal op het einde gaan we nog luisteren naar een fragment uit een interview dat ik mocht hebben met de heer Toon Ozaar, tot voor kort de directeur van uitgeverij Halewijn. Zoals u kon horen, ja, de Leeswijzer put ook veel inspiratie uit hun aanbod. Ideale gelegenheid dus om met hem even in gesprek te gaan over zijn leven en over zijn functie als uitgever, die zich in het bijzonder bezighoudt met het religieuze boek. Zo rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u opnieuw hebt geluisterd en hopelijk stemt u ook de volgende keer af op de Leeswijzer. En dan gaan we dus terugblikken op het tweede deeltje van het eerste stuk van 2022. In de maand september mag u natuurlijk opnieuw nieuwe literatuur en nieuwe interviews van ons verwachten. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.